Goedemorgen. Lieve mensen, broeders en zusters. En het is opnieuw een voorrecht om in uw midden samen het woord te mogen openen. En met het verlangen en het gebed dat het woord levend en krachtig mag zijn. We hebben al een stukje onderwijs gehad vanmorgen met betrekking tot Israël. Heel nuttig. En wij mogen dat vervolgen. We openen het woord bij in Psalm 91. Ik denk voor velen een bekende psalm. Psalm 90, de oudejaarspsalm, zo wordt hij wel genoemd. En dan 91 en 92. 91 staat dus tussen twee andere, ook wel bekende psalmen in. 90 gaat over de vergankelijkheid van de mens. Een psalm door Mozes geschreven. Een mooie psalm. Maar niet overal even bemoedigend. Als het gaat over de mens en de leeftijd die we bereiken. En dan gaat het over moeite en zorg. En op psalm 92, de enige psalm waar ook gesproken wordt over de Sabbat. Een Sabbatpsalm die gaat over het komende vrederijk. Een heerlijke tijd die gaat aanbreken. En dan psalm 91 staat daartussenin. Dat markeert ook al een beetje waar deze psalm over gaat en in welke tijd we deze mogen plaatsen. We weten niet wie deze psalm geschreven heeft. Maar wat wel duidelijk is, dat er in deze psalm, 91, drie verschillende personen spreken. Op zichzelf is dat al heel bijzonder. En het is ook een bijzondere psalm. Laten we hem gaan lezen. En het is goed om dan rekening te houden met het feit dat de psalmdichter spreekt, de aangesprokene antwoord, maar ook dat God de Heer zelf spreekt. Deze psalm hebben we ontvangen onder de leiding van de Heilige Geest. En het is helemaal niet belangrijk wie hem geschreven heeft. Wat belangrijk is dat we begrijpen wat de boodschap is die tot ons komt. Het begint heel mooi. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Wat een bemoedigende psalm. Voor wie geldt dit? Over wie gaat het hier? Nou, ik denk dat het niet echt over u en mij gaat. Want ons kan van alles en nog wat overkomen in deze wereld. Geestelijk gezien, inderdaad, mogen we bij hem schuilen. Is God onze Vader en de Heer Jezus. Maar als het deze wereld betreft, en we denken ook aan onze vervolgde broeders en zusters, is dit niet wat we hier lezen, denk ik. Ik lees ook een tekst uit het Nieuwe Testament. En dat is Matthäus 4, de versen 5 en 6. U mag het opzoeken, maar ik lees het ook even voor. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En zei tegen hem, het gaat hier over de Heer Jezus, dat mag duidelijk zijn. Als u de Zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. En dan, dat is wel bijzonder, want dat hebben we zojuist ook gelezen in Psalm 91. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. De duivel citeert een gedeelte uit Psalm 91. De duivel kent de Bijbel, waarbij we wel goed moeten lezen, want er wordt altijd iets verdraaid, of weggelaten, of net op een andere manier geaccentueerd. Satan citeert 2 versen uit deze psalm, vers 11 en 12. En daarin, broeders en zusters, vinden we een aanwijzing dat deze psalm over de Heer Jezus gaat. Over de Messias, over Gods Zoon. Zo net al gezegd, psalm 90 toont de vergankelijke mens, de eerste mens. Dat is alles behalve goed gegaan. Maar deze psalm toont de tweede mens of de volmaakte mens. De mens waarin God een welbehagen heeft. En dan vervolgens psalm 92, de Sabbatspsalm, die gaat over het duizendjarig vrederijk. Maar deze psalm, daar staat de volmaakte mens centraal. Hij vindt in alles bescherming. Voor velen van u een geliefde psalm. Zeker de eerste versen. Het gaat hier over iemand waar de Heere God met vreugde kijkt. Waar God een welbehagen in vindt. De versen 1 tot en met 13, een afwisselend gesprek tussen de spreker en de aangesprokene, tussen de psalmdichter en we zouden kunnen zeggen de Heer Jezus. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan. Het is een psalm met diverse lagen. Het is een profetische psalm. Zeker toen hij geschreven werd. En gedeeltelijk, met betrekking tot de Heer Jezus, is deze psalm vervuld. Het gaat over de wandeling van de Heer Jezus op deze aarde, maar ook wat de toekomst betreft, en dan heb ik het over Israël, om nog preciezer te zijn, over het gelovig overblijfsel. En wat bedoel ik daar precies mee? Nou, als wij weggenomen zijn, als de tijd van de heidenen vol is, Romeinen 11, dan lezen we dat gans Israël, dat geheel Israël, tot geloof komt. En dat kunnen we zien, of dat wordt op andere plaatsen, het gelovig overblijfsel genoemd. Met dat volk, zijn oogappel, gaat God verder. En zij zullen een bijzondere zegen zijn in het komende tijd in het vrederijk. Maar ook op het eind van de periode die daaraan vooraf gaat. De laatste jaarweek volgens Daniël, de grote verdrukking, zal God hen sparen. En waar het betrekking heeft op de Heer Jezus, kunnen we ook zeggen dat het in de toekomst betrekking heeft op het gelovig overblijfsel. Israël, tijdens de grote verdrukking. Maar ook nu geldt het voor u en voor mij. Maar in geestelijke zin. De Heere God is onze Vader. Ook voor hem is hij de Allerhoogste. En de Almachtige. Maar wat daar misschien nog wel bovenuit gaat is dat we hem als Vader mogen kennen. De Allerhoogste, dat is een naam die we voor het eerst, denk ik, tegenkomen in Genesis 14. Een ontmoeting tussen Mozes. Nee, dat heb ik niet goed. Een ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. En daar heeft het ook betrekking op het komende vrederijk. De naam van God in het duizendjarige vrederijk. Vrederijk zal dan ook de Allerhoogste zijn. Dan zal de Heere Jezus al de meerdere Melchizedek regeren. Maar de Almachtige, dat is ook de naam die we in Genesis tegenkomen, en dat is waar de Heere God zich bekend maakte aan de aartsvaders, aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Geweldige namen, de Allerhoogste en de Almachtige. Zo opent deze psalm. En ja, dan die geweldige zekerheid, die spreekt uit dat eerste vers, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dat geldt, ik denk, voor iedereen die vertrouwt op de Heere God. Maar hier op aarde gold dat op een volmaakte wijze voor de Heer Jezus. Tijdens zijn verblijf op aarde, vanaf het begin tot het eind, heeft de Vader gewaakt over de Zoon. De Heer Jezus vond een schuilplaats bij de Allerhoogste. Terwijl de wereld toen en ook nu eigenlijk een nacht is. En de nacht is vandaag weer een stukje verder gevorderd. De wereld verkeert in duisternis. Er is iemand anders die regeert. En dat is niet de Heer Jezus. Maar dat is de Satan. Hij is de overste van deze wereld. En dat verklaart ook waarom het gaat zoals het nu gaat in de wereld. De Heer Jezus verkeerde in de schuilplaats. De aarde was in de nacht verzonken. En dat geldt straks voor het gelovig overblijfsel. Als ze op een verschrikkelijke manier, als de toorn van God over de aarde gaat, dan zal hij zijn oogappel, het gelovig overblijfsel, beschermen. Het zal ongedeerd door de grote verdrukking komen. Zij zullen het doorstaan. Maar ook de nieuwtestamentische gemeente, u en ik, voor ons is het een geweldige bemoediging. Deze psalm die zo duidelijk illustreert waar we behoren te zijn, gezien de omstandigheden die links en rechts en ook in ons eigen leven plaatsvinden. Er is maar één plek waar we veilig zijn. En dat is in die schuilplaats. Of nog preciezer gezegd, als we schuilen onder het bloed van de Heer Jezus, als we hem toebehoren, als we in hem zijn. Laten we gewoon vers voor vers door deze psalm heen gaan. En dan wil ik graag met u een aantal dingen delen. Het is een geweldige bemoediging, nogmaals. Want wat het eerste en het tweede vers aangeven, heeft betrekking met de volgende versen die volgen. Dat hoort bij elkaar. Vers 2. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Nou, u kunt het zeggen. En ik ook. Maar dan zal ons leven niet zijn zoals de volgende versen. En we zien het ook om ons heen. Maar de Heere Jezus heeft deze woorden gesproken. Het is zijn stem. Driemaal mijn. Hier betreft het een persoonlijke relatie met de Heer. Mijn God, mijn toevlucht, mijn burcht. Zo was het leven van de Heere Jezus op aarde. Vanaf het begin ontmoette hij vijandschap. Toen hij als kind geboren werd, de kindermoord. En zo bleef het gedurende zijn leven. Steeds werd er, ja, vanuit de duisternis negatief op hem ingewerkt. Maar hij heeft het doorstaan. Hier horen we dus één persoon in dit tweede vers, namelijk Christus zelf. Als je dit zo vol overtuiging kunt zeggen, dan zijn de volgende versen daarvan een gevolg. Maar niet het uitspreken van krachtige, gezaghebbende woorden, maar het gaat erom tegen wie wij ze uitspreken. Het waren de woorden van de Heer Jezus naar de Vader. En zo mogen wij ook ons vertrouwen uitspreken naar God de Vader. En vertrouwen en ook zeker weten dat hij ons bewaart. Vanaf vers 3 volgt er een opsomming van bescherming die volgt op het uitspreken van dit getuigenis, van dit vertrouwen. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Ja, dit is een bemoediging voor het overblijfsel van Israël tijdens de laatste jaarweek. Een zeer moeilijke periode die zal aanbreken. Ook wel Jacobs benauwdheid genoemd. Ze Zij moeten het doormaken. Dat het speciaal over de Messias gaat, mag duidelijk zijn. Maar het geldt ook voor het gelovig overblijfsel. Heel vaak hebben mensen onder influistering van de Satan, van de duivel, geprobeerd om de Heer Jezus onderuit te halen tijdens zijn rondwandeling op aarde. Vaak is geprobeerd om hem in het nauw te drijven, om hem te vermoorden. Maar het was steeds op niets uitgelopen. Want hij was gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Daar was hij. Dat was zijn thuis. Daar verkeerde hij. Daar ontving hij rust en vrede en kracht om door te gaan. Maar, denkt u misschien, zegt u in uw hart, maar de Heer Jezus is toch gedood? Aan het kruis? Ja, dat klopt. Maar dat heeft niets te maken met de falende trouw van God de Vader. Maar dat heeft alles te maken met het plan van God. En ook met u en mij en voor een ieder die gelooft. Want die weg moest de Heer Jezus gaan. Hij moest zijn leven geven. En dat is niet hem overkomen, maar daar heeft de Heer Jezus willens en wetend voor gekozen. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Niet een tragisch incident in het leven van de Heer Jezus, maar een bewijs van Gods liefde. Een bewijs van zijn liefde voor de schepping. Ja, Gods bedoelingen kunnen nooit ongedaan gemaakt worden. Door welke valsstrik ook. Elke aanval van de vijand is bedoeld om de gelovigen ertoe te brengen Gods trouw in twijfel te trekken. Dat is sinds de zondeval aan de orde. Sinds de eerste mens en daarbij is de Satan geslaagd. En sinds die tijd is de zonde in de wereld gekomen. Vers 4. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Zijn trouw is een schild en een pantser. Weer zo'n duidelijke, geïllustreerde tekst. Onder de vleugels. Als we denken aan de vleugels van een vogel, waar hun jongen veilig zijn. Als we denken aan panzer en schild. Het zijn allemaal onderdelen die ons laten zien dat we ons kunnen beschermen. Maar hier is het op een volkomen manier. Het zijn grote vleugels die ons werkelijk bedekken. Een panzer wat ons helemaal omhult. Een schild wat helemaal geldt. Want als wij nu aan een schild of een panzer denken, dan is het op bepaalde momenten en voor een bepaalde tijd. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Zijn trouw is een schild en een pantser. Onder zijn bloed mogen wij schuilen. Vers 5. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Vers 6, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. De versen 5 en 6 geven verschillende dagdelen aan. Er sprake van nacht. Er is sprake van het donker en midden op de dag. Het omvat als het ware een etmaal. De hele dag. Altijd. In de nacht hebben we te maken met ja, met gevaren. Het is donker. We kunnen het niet overzien. Het zal ons kunnen verrassen. Denken we aan de pest. Niet zichtbaar. Maar de gevolgen, die zijn wel degelijk zichtbaar. En ook u en mij, wij kunnen geconfronteerd worden met een aanval om ons te treffen. Om ons te beschadigen. Wat ons eigenlijk overkomt. Wat ook niet terecht is. Een valse beschuldiging. Een aanklacht. Het kan ons uit ons evenwicht brengen. Maar als we schuilen bij de Heere God, dan zijn we veilig. Dan kan het ons misschien wel eventjes een beetje, een ogenblik onzeker maken. Maar dan is het de Heilige Geest die ons doet beseffen, eraan doet denken dat we in Hem, in de Heer Jezus, veilig zijn. Want ook wij wandelen in de nacht. Nee, wij wandelen niet in de nacht. De wereld is in de nacht verzonken. Wij wandelen, hoop ik, in het licht. Ja. En sinds we wandelen in het licht, dan hoeven we niet meer opgeschrikt te worden door de gemene, listige aanvallen van de Satan. 7. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Nou, hier denken we aan een massale sterfte van mensen. Ja, dit wordt beschreven in het boek Openbaringen. Het betreft de goddeloze mensen waar het oordeel van God de Vader. Waar het oordeel van God de Vader over wordt uitgesproken. De tijd waarin de antichrist zich manifesteert op deze wereld. Maar het kwaad zal hen niet treffen. Het gelovig overblijfsel voor een ieder die zich op God verlaat. Velen zullen ook in de grote verdrukking het leven laten. Maar als ze de naam van de Heer Jezus hebben aangeroepen, worden ze behouden. Maar Gods oogappel, het gelovig overblijfsel, zal hier zonder kleerscheuren doorheen komen. Ze zullen het alleen met hun ogen zien. Dat zegt het volgende vers. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Een tijd die wij niet meemaken op de aarde, als het goed is. Dan mogen we werkelijk schuilen bij de Allerhoogste. Namelijk in het Vaderhuis. En dan nogmaals vers 9. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De woorden van de Messias. En vervolgens gaat de psalmdichter verder in dit vers. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Wat een geweldige proclamatie van de Heer Jezus. Die vervolgd wordt door de psalmdichter met de woorden: de Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Zoals al opgemerkt, in dit vers, vers 9b, is het niet meer de Heer Jezus die spreekt. Is het niet meer dat het gaat over het gelovig overblijfsel, maar dan is het weer de psalmdichter die zo duidelijk zegt: de Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Een herhaling, een samenvatting. Want de Allerhoogste is niet alleen een schuilplaats voor de Heer Jezus, maar de Allerhoogste zelf is voor hem een woning. een thuis. Hij vindt er niet alleen bescherming, maar rust en vrede. Hij spreekt van een volkomen rust. Dat is de allerhoogste voor de Heer Jezus. En dat hebben we, dat kunnen we lezen in de evangeliën als we de wandeling van de Heer Jezus van dag tot dag volgen. Vers 11. Nee, ik zal nog één voorbeeld noemen. En dat vindt u in Marcus 4. Daar lezen we over de storm. Dat de Heere Jezus rustig ligt te slapen. Want, en dat is een prachtig voorbeeldje. Hij is niet in de storm, maar de Heere Jezus is in de Allerhoogste. Dat is zijn woning, ook toen hij op aarde was. Waar geen storm kan komen, maar waar volkomen rust is. Wat een prachtige illustratie. We gaan naar vers 11 en 12. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. De versen 11 en 12 worden door de duivel in één van zijn vele verzoekingen van de Heer Jezus aangehaald. Maar, en dat is best wel opvallend, de Satan citeert de versen 11 en 12 uit deze psalm, maar niet vers 13. Vers 13 gaat over hemzelf. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Dit wordt niet door de Satan geciteerd. Want dit gaat namelijk over hemzelf. Over zijn volkomen vernederende uitschakeling door de Messias, door de Heer Jezus. Satan, of de duivel, dat is de felle leeuw en de adder. Of de jonge leeuw en de slang. Hij is ook wel de brullende leeuw die door geweld indruk wil maken. En dat zal straks nog veel erger worden. Die indruk wil maken en wil verslinden. Want hij is geraffineerd. Hij is sluw als een slang en heeft maar één verlangen om Gods plan te dwarsbomen, om te misleiden en wil vermoorden. De leeuw en de slang vandaag zijn levensgevaarlijke dieren voor ons. Die toeslaan vanuit een onverdachte schuilhoek. Onverwachts vallen ze je aan. Daarom is het ook belangrijk om op onze hoede te zijn. Om geestelijk inzicht te hebben. Om de misleidingen van deze tijd, het demonische, het gemene, de valstrikken, om die te doorzien. Zodat je niet verschrikt raakt. Niet verscheurd wordt. Want als het gaat over de jonge leeuw en de slang, de een doet het door geweldenarij en de andere doet het door verdorvenheid. Dat is zijn tactiek. Dat is de sfeer van deze tegenwoordige wereld die er niet plezierig op wordt. En dan, ja, dan verandert deze psalm 91 wel heel bijzonder. Want dan gaat het niet over de psalmdichter die iets zegt of citeert. Ook niet over woorden van de Heer Jezus. Maar dan lezen we als het ware de woorden van God zelf. De Allerhoogste, de Almachtige, maar wij mogen daarin ook lezen de woorden van onze Vader. Vers 14. omdat hij liefde voor mij opgevat heeft. Wie zegt dat? Zegt God. Ik zal hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Wat bijzonder. In deze vertaling, omdat hij liefde voor mij opgevat heeft. In een andere vertaling, omdat hij mij bemint. Omdat hij mij toegewijd is. Van wie kunnen we dat zeggen? Van wie zou de Heere God gezegd hebben, omdat hij liefde voor mij opgevat heeft? Daar hoeven we niet zo lang over na te denken. Dat is zijn zoon. Zie, hier ben ik, om uw wil te doen. En de wil van de Vader is om hem lief te hebben boven alles. Maar ook dat ieder tot erkentenis komt van de waarheid. Dat allen behouden worden. Een bijzondere uitdrukking. Toch? Of toch ook niet? U mag het zeggen. De Heer Jezus wist dat Petrus hem lief had. En toch liet hij het Petrus uitdrukkelijk bevestigen. Bijzonder of niet bijzonder, het is wel 100% Bijbels. Liefde is de rode lijn die door de Bijbel gaat. Het is de basis. Deze psalm, alle prachtige, bemoedigende, vertroostende woorden, hebben als basis liefde. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat. Dat was de Heer Jezus. We moeten er niet aan denken als de Heer Jezus dat niet had gedaan. Dan hadden we hier niet gezeten of gestaan. Het hele plan is gebaseerd op de liefde van God, op de liefde van zijn zoon. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Zomaar, nee, niet zomaar, maar 8 beloften die ons hier worden meegegeven. 8 beloften die op een volmaakte wijze in het leven van de Heer Jezus tot vervulling zijn gekomen. 8 beloften die straks ook het gelovig overblijfsel door de storm heen, door de grote verdrukking heen, veilig in het beloofde land, in het 1000-jarig rijk zullen brengen. 8 beloften die ook voor u en voor mij in Christus geestelijk nu al gelden. Liefde. Liefde opgevat. Voor wie hebt u liefde opgevat? Wie? Of moet ik misschien zeggen voor wat? En kent mijn naam? Ze vormen de basis van deze 8 beloften. Liefde opgevat is eigenlijk in het Hebreeuws 1 woord. En het betekent toegewijd. Toegewijd. Als wij alles wat hier met een kleine letter staat, met een hoofdletter invullen, dan gaan we nog duidelijker zien dat het de Heer Jezus was die op aarde deze volmaakte weg gegaan is, opdat wij die weg, die we nooit zouden kunnen bewandelen, maar dat we wel mogen ingaan. Hij heeft de weg tot de Vader voor ons geopend. Het begint met hem bevrijden. Van elk gevaar wat hem bedreigde. Vanaf het begin. Toen de Heer Jezus als mens in het vlees op deze aarde kwam. Hij werd door de Heere God bevrijd van elke aanslag. Hem in een veilige vesting zetten. Daarmee was de Heer Jezus onaantastbaar in zijn aardse wandeling. Hem verhoren. Laten we Hebreeën 5 vers 7 erbij nemen. Er staat daar ook zo mooi omschreven. En ja, het bevestigt eigenlijk ook dat het kan alleen maar over de Heer Jezus gaan als het gaat over deze 8 beloften. Hebreeën 5 vers 7, daar staat: in de dagen dat hij, de Heer Jezus, op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood verlossen kon. En hij is uit angst verhoord. Hij is verhoord door God de Vader. In benauwdheid bij hem zijn. Hem eruit helpen. En dan kunnen we denken aan Gethsemane. Ook daar was uiteindelijk de troost en de ondersteuning van de engelen. Hem verheerlijken. Dat vinden we ook terug in Filippenzen 2. De Heer Jezus heeft een naam ontvangen boven alle naam. En een plaats boven alle plaats. Hij is de hoogste autoriteit. Ook als we het niet zien en ervaren. Maar hij is op buitengewoon verheerlijkt. De meest uitnemende. Nu in de hemel is hij al gekroond met eer en met heerlijkheid. Straks, het duurt nog minstens 7 jaar, wordt hij ook met eer en heerlijkheid gekroond. In Jeruzalem, op de troon van zijn vader David. Wat een heerlijke tijd zal dan aanbreken. En deze psalm bemoedigt ons daarin, dat het zeker zal gebeuren. Hem met lengte van dagen verzadigen. De Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Als mens heeft hij een onsterfelijk lichaam. Door de dood niet te doen, heeft hij de onvergankelijkheid en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Wij mogen het weten, ook al leven we nu nog in een vergankelijk lichaam. Maar als nieuwe schepping, als eigendom van hem, zijn we onvergankelijk. En mogen we deel uitmaken van zijn heerlijkheid, straks op een volmaakte wijze. Zo eindigt deze psalm als antwoord op psalm 90. En wordt de vluchtigheid van het leven en de moeite en het lijden onder het oordeel van de Heere God beschreven in deze 91 psalm, verandert de vluchtigheid van een verzadigd leven, van lengte van dagen. En de moeite en het lijden veranderen in Christus niet alleen om kracht te ontvangen, maar ook om zicht te krijgen, uitzicht op de komende heerlijkheid. Broeders en zusters, we zien met deze 8 beloften uit de laatste versen welke weg de Heer Jezus op aarde is gegaan. Hij is eerst die weg gegaan, als onze voorloper. En ook wij mogen die weg gaan. Niet op dezelfde wijze, maar om te volharden tot het einde. Tot het moment dat we, als het ware, weggerukt worden. En bij hem mogen zijn en verhuizen naar het Vaderhuis. Een geweldige zegen. Als we gaan zien op wie we mogen vertrouwen. Vertrouwen op u, op hem, op u en op mijn heiland. Voor wie of voor wat heb jij, hebt u liefde? Wat is u het meest dierbaar? Nou, u hoeft het mij niet te vertellen. Maar de Heere God weet het. Als dat niet de Heere Jezus is, dan mist u heel veel. Dan mist u de zegen vanuit deze geweldige Psalm 91. Dan mist u heel veel wat de Heere God in de Heere Jezus wil geven. Weet u wat de wil van God is? Dat we hem lief hebben boven alles? Ja. Dat hij niet wil dat er ook maar enigen verloren gaan, maar dat we allen tot kennis van de waarheid komen. De Heer Jezus wist wat de wil van de Vader was. Zie, hier ben ik, om uw wil te doen. Waarom? Wat was de basis? Wat zijn de motieven? Bij God de Vader, bij God de Zoon, is dat een volmaakte liefde. En zo mogen we door hem ook hem lief hebben. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar ook elkaar. Dat is zo belangrijk. Dat we elkaar volkomen lief hebben. De Heer Jezus heeft ons door zijn zoenoffer gered. Maar dat niet alleen. Hij wil dat we nu al met vreugde wandelen. Zoals we ook vanmorgen al gezongen hebben. Vreugde, vreugde, louter vreugde. In de spoedige verwachting dat hij komt. Maranatha, halleluja, amen. Zullen we de Heere God danken voor het heerlijke evangelie? Liefdevolle Vader, dank u wel dat we in de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, tot u mogen komen. En als we dat zo uitspreken, dan bidden we voor een ieder die dat nog niet kan. Die dat nog niet weet. Nog niet heeft gezien. Heer, dan spreken we ons verlangen uit dat velen nog toegevoegd mogen worden. Dat ze die genade in hun leven toelaten. En dan denken we aan, ja, aan degene die ons lief en dierbaar zijn, maar die u nog niet kennen. Ontferm u over hen. Vader in de hemel, we bidden opnieuw voor uw volk, voor de Joodse mensen, wereldwijd, dat u met uw geest doordringt in hun leven. We danken u voor het werk van broeders en zusters om Joodse mensen te bereiken met het woord. Dat hun ogen geopend mogen worden voor de Messias en dat ze zijn offer aanvaarden en worden toegevoegd aan het lichaam. Dat is verreweg het beste en het hoogste. Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen zien wat u van plan bent. Dat u uw plan in de Bijbel hebt omschreven. Ook al begrijpen we het niet allemaal, maar we vertrouwen u volkomen. Zo mogen we voor elkaar bidden, voor deze gemeente, voor de broeders en zusters, voor de leiding, de broederraad, dat dit ook een plek mag zijn waar, ja, waar u verheerlijkt wordt. Een zoutend zout, een lichtend licht ook. Als we weer uit elkaar gaan, als we in deze wereld staan, in ons gezin, op ons werk, dat de omgeving mag zien wat er in ons leven is gebeurd. Dat we een nieuwe schepping zijn in u. Dat het misschien niet beter gaat, maatschappelijk, maar dat we geestelijk, ja, vol goede moed zijn. Blijdschap en vreugde. Opdat het u verheerlijkt. Dank u wel, Vader, dat we zo opnieuw uw naam mogen prijzen. Vader en Zoon. Amen.